GM Thomas.
GM Samuel.
Wij vers van de beta-pers. Klaar voor?
Zeker, zeker. Vers van de pers.
Vers van de pers.
Spannend. De pers is wel lang.
Spannend nieuws vandaag.
Ja, spannend en niet spannend. Hè. Iedereen heeft het waarschijnlijk al gezien wat we als eerste topic gaan nemen. Maar voor de rest zijn er wel een paar nieuwe underground updates die komen. En ook zelfs van eigen bodem.
Eigen bodem, inderdaad. Een Belgisch staatsbedrijf, een overheidsbedrijf. Ja.
Als de adoptie niet groter zou kunnen.
Exact. Met deze teaser lanceren we in de aflevering.
Let's go.
Welkom bij Vers van de Metapers, waarbij we het hebben over de laatste gebeurtenissen in de wonderwereld van Web3, community building en crypto. Niets wat we zeggen is financieel advies. Ik ben Samuel en ik zit hier met Thomas van OG Studio.
Ja.
Let's go.
Let's go. Inderdaad, een goede disclaimer. Zeker met de recente euforie in feite.
Ja, inderdaad. De markt is in groen en heeft dat een reden, Thomas?
De markt is in groen omdat er iets anders oranje kleurt, denk ik. Of rood, zou ik moeten zeggen, officieel. De Verenigde Staten, ja, de nieuwe president zal terug Donald Trump worden.
Ja.
Hate him or love him, maar de markten reageren blijkbaar positief.
Ja, inderdaad.
En vooral ook de cryptomarkt.
Ja, inderdaad. Hij is, hij heeft zichzelf ook zo gebrand als de pro-crypto kandidaat. Je merkte wel, als je Twitter wat volgt, dat dat in de crypto-community wel voor veel mensen de doorslag gaf. Hè. Ondanks dat ze misschien ook niet met zijn andere overtuigingen het eens waren, was het een soort van de single-issue voters.
Ja.
En crypto-Amerika heeft zich wel verenigd, want zowel Trump is verkozen als de pro-crypto-kandidaat. Maar ook er waren ook verkiezingen voor de House of Representatives en zo.
Mm-hmm.
En eigenlijk daar zijn er ook hebben we telkens een meerderheid van pro-crypto kandidaten die verkozen zijn over de beide partijen.
Mm-hmm.
Het zou er wel de komende 4 jaar zou het wel goed kunnen zijn voor het crypto-wereldje.
Ja, dat wordt toch inderdaad beloofd door de republikeinse kandidaten dan. Dat is natuurlijk wel een eenzijdig verhaal van de crypto bros of de crypto community die een backs omhoog zien gaan. Zonder mij te veel uit te laten over zijn nieuwe wetten dat hij wil invoeren, had ik wel een goede tweet gezien van iemand die zei: "When you love your bags more than your daughter." Dus ik denk dat bij deze alles wel gezegd is over de support van de crypto community.
Ja, inderdaad. Maar het is inderdaad duidelijk dat BlackRock zag 20 minuten na de aankondiging dat Trump zou winnen, al voor een miljard volume in hun Bitcoin ETF.
Ja.
Bitcoin heeft ook ondertussen nieuw all-time high bereikt, $76,000.
Ja.
Dus
het ziet er zeker rooskleurig uit als er inderdaad meer adoptie komt van de overheid zelf, die dan een soort reserve wil aanleggen van Bitcoin. Ja,
een Amerikaanse verkozen senator heeft ook al getweet.
Een plan getweet, denk ik.
Ja, dat zijn strategische Bitcoin-reserve gaan aanleggen.
Nu, eerst zien dat geloven, maar inderdaad, de markt gelooft het alleszins al. En zien het rooskleurig voor adoptie.
En nog een andere interessante rol in het hele gegeven is Polymarket.
Ja, Polymarket, de prediction market, die denk ik de go-to prediction market wel, voor zowel crypto als non-crypto mensen, die een weddenschap wilden plaatsen op de uitkomst van de verkiezingen. Eigenlijk was het eigenlijk al daar, de juiste voorspelling, denk ik uren voordat er eigenlijk resultaten eigenlijk bekend werden. En volgens de kaart van alle staten is de voorspelling van Polymarket 1-op-1 juist met de uitkomst.
Ja, inderdaad. Het was zelfs niet uren, maar weken en maanden.
In de aanloop ervan,
Trump lag altijd voor en de voorsprong van Trump was eigenlijk altijd groter op Polymarket dan op de traditionele de polls die de traditionele media of zo erop nahielden. En inderdaad, dat is natuurlijk een beetje hindsight bias en achteraf. Ja. Als het niet juist was, had het niet getoond. Het maar dat, de kaart van staten die blauw of rood is, die met effectieve resultaten versus wat Polymarket had voorspeld, of de mensen die eigenlijk Polymarket, op Polymarket mm-hmm. hebben gewet, hebben voorspeld, klopte één op één. Dus is wel, Polymarket heeft denk ik sowieso zijn use case en zijn doorbraak. Hè. We zeggen vaak van, er zijn geen... Toon mij crypto cases die logisch zijn, die mm-hmm. gebruikt worden door mensen. Ik denk dat Polymarket wel zeker zo'n use case is. De vraag is nu, gaan ze het voorbij de verkiezingen ook nog altijd kunnen waarmaken? Er zal natuurlijk wel een terugval zijn, want mm-hmm. een van de belangrijkste gebeurtenissen wereldwijd. Maar kunnen zij op sport of op andere zaken nu ook een rol beginnen spelen?
Ja. Sport is nog meer weddenschap dan een beetje de politiek scouten of onderzoeken, denk ik, of het sentiment van mensen. Dus daarvan vind ik dat wel wat anders. Maar als er inderdaad gebeurtenissen zijn die een uitkomst hebben die wel te onderzoeken valt of zo, dan kun je wel aan die prediction market meer lezen, denk ik.
Een
sportwedstrijd, ja. Iemand kan een team analyseren of zo, maar het moet nog altijd gebeuren. Allee, het is nog altijd veel meer kansberekening dat erbij komt kijken in een match dan bij effectief een verkiezing.
Ik denk dat dat vergelijkbaar is. Hè. Je kunt elke staat apart beginnen analyseren. Je kunt kijken hoe we ze voorbijgaande jaren geanalyseerd. Dus die ene prof die zo 80.000 simulaties had gedaan.
Bedoel misschien vooral dat mensen die op Polymarket wedden, hebben ook zeggenschap in de resultaten van de verkiezing. Die stemmen ook mee. Dus eigenlijk is dat een beetje een soort poll dat je al op voorhand maakt. Bij een sportwedstrijd hebben mensen die er in meegokken of wedden niet echt iets te maken.
Ja, nee, want in Amerika is het zo gezegd kun je het zo gezegd niet gebruiken.
Wat kun je niet gebruiken?
Polymarket, je moet via een VPN gaan.
Oké.
Het is eigenlijk gewoon van, wat denk je dat er gaat gebeuren? Dat is bij een sportwedstrijd.
Mm.
Daar zit je dan geld bepaalde, alleen verkoopt eigenlijk bepaalde odds die je dan kunt verkopen. Maar ik denk gewoon de vraag is, gaat Polymarket nog altijd zoveel gebruik hebben en gaat het nog relevant zijn binnen 6 maanden, binnen een jaar, omdat ze dan op andere categorieën gaat kunnen diversifieren of gaat het ook gewoon, was dit eigenlijk de use case en gaat het terug in de marginaliteit belanden bij ons spreken? Dat zullen we zien. Hè.
We zullen zien inderdaad.
Misschien nog een paar andere grote money moves om mee te geven is, de banken zijn ook wel, en dat zal waarschijnlijk alleen nog maar versnellen nu met het regulatorisch karakter, dat gaat versoepelen of verduidelijken alleszins. Ja. Banken, financiële instellingen zetten meer en meer in op crypto en op eigenlijk die tokenized funds, crypto-infrastructuur gebruiken om geld makkelijker, sneller te verplaatsen.
Ja, Swift hadden we inderdaad al een keer aangehaald in de vorige podcast. Dat die, dus een logische stap, denk ik. Hè. Om veel efficiënter te kunnen werken. En dan nu rollen ze dat nog meer uit met ook de UBS, denk ik. Is dat een Chinese?
Een Zwitserse bank.
Een Zwitserse bank. En met Chainlink werken die dan samen.
Ja, het is een soort van test waarbij ze een pilootproject om te zien hoe de samenwerking kan zijn tussen traditionele en tokenized funds, waarbij Chainlink dan een beetje de rol speelt, het orakel tussen de twee.
Ja, wel veel goede use cases met Chainlink lijkt mij.
Ja, inderdaad. Wordt als
een beetje onmisbare feiten.
Ja, inderdaad. De brug tussen de echte wereld en de crypto of de blockchain. Hè. Ja.
Het is dat.
Qua data. UBS heeft dat ook nog een nieuw fonds gelanceerd, een tokenized fund op Ethereum. Franklin Templeton, een andere asset manager, die hebben ook een Bitcoin ETF. Er is dan eentje gelanceerd op Base, de blockchain van Coinbase, voor de layer 2 van Coinbase. Stripe heeft een groot Bridge opgekocht.
Ja.
Een groot stablecoin platform van meer dan $1 miljard. Dus,
de grootste acquisitie ooit zeker van Stripe?
Ja, inderdaad. Meer en meer traditionele fintech-spelers proberen in te zetten op die crypto-blockchain-infrastructuur.
Ja, alleen maar logische stappen, denk ik. En hoe meer adoptie er komt van de infrastructuur, hoe hoe vlotter dat alle online financiën gaan lopen, denk ik.
Ja, inderdaad.
Dus ook ja, betalingen en zo, meer en meer zal dat de goede kant uit gaan.
Ja, en het is natuurlijk een... Als zij ook aan de... Ze hebben ook natuurlijk veel politiek invloed, veel... Ze kunnen druk zetten op bepaalde zaken. Dus als die banken, instellingen doorhebben dat ze ook geld aan gaan kunnen verdienen, als ze daarvoor gaan beginnen lobbyen, dan kan het nog ook binnen Europa wel ook eens in stroomversnelling geraken. Want vaak staan zij toch ook een beetje op de rem. Maar dat begint zich nu te keren, dus interessant voor de sector as such.
Ja, het zal aan te passen zijn of achterop hinken, denk ik. Hè? Als er één iemand met innovatie van start gaat, en zoals gezegd, die hebben ook al iets in de pap te brokken, die hebben sowieso, zijn sowieso donor van veel van die politicus, politici, dank u. In de Verenigde Staten, dus die kopen ook wel een beetje hun stemmen.
Ja, inderdaad. Ja, in digital communities, Lambi, wat is er... Artifact heeft nog iets van zich laten horen.
Ja, trek maar uw loopschoenen aan, of uw wandelschoenen, om het even. Artifact heeft een Move to Earn gelanceerd, waarbij dat je een fysieke tracker in feite in uw Artifact sneaker kunt plaatsen. En daarmee genereert het dan eigenlijk uw move points. En er is ook een leaderboard met andere community members, waarbij dat dan voor de top zoveel de prijs aan vasthangt. Dus je wandelt letterlijk voor een prijs.
Ja.
Het is een wedstrijd, maar tussen heel de community van heel de wereld.
Oké, hangt er verder nog iets aan? Of?
Ik denk dat er nog niet zo heel veel verder duidelijk is of bekend is, maar het is al sinds... Ja, basically dat er moet gewandeld of bewogen worden om te verdienen. Dus we hebben het al gezien eigenlijk in het verleden met de Steppen. Die heel populair was, denk ik, met een mobile app dat was. Maar dan wel snel ook terug een beetje geflopt of momentum verloren.
Ponzi-achtige dingen.
Inderdaad. Dus dat was sowieso niet duurzaam. Hopelijk is het van Artifact nu wel een duurzamer model dat je kunt blijven stijgen of blijven voordelen krijgen hoe meer dat je eigenlijk engagement toont naar die community of naar het project zelf toe. En dan hangen er misschien meer en meer van die fidgetals of fysieke objecten die digitale connecties hebben dan vast.
Ik wacht zo nog altijd op de killer use case of het goede... Hoe kun je dat nu op een goede manier gebruiken of inzetten? Of wat zit er meer achter bij zo heel het move-to-earn gebeuren? Want je hebt ook bijvoorbeeld receipts. Hè, dat is dan een soort van, ook een soort van move-to-earn, maar een soort van activiteitentrekker op basis van je data van je Whoop of je Aura Ring of je Apple Health of zo. Gaan ze dan punten berekenen voor je activiteit per dag? En daar krijg je dan een kassa-ticketje van precies, een receipt. En dan zijn er competities en zo. En dus ja, dat is allemaal wel fun, maar ja, tot wat leidt het allemaal?
Wat dan?
Ja, inderdaad. Dus dat is benieuwd hoe Artifact... Ze hebben een heel groot ecosysteem. Ze lanceren allemaal wel verschillende dingen, maar waar is de soort van de mayonaise die alles samenbindt?
Ja. Ik denk dat ze veel dingen tegen de muur smijten en zien wat er blijft plakken en zo. Of wat dat eraan slaat binnen de community. Dus op zich niet echt een slechte aanpak om veel testcases te doen. Maar dat verdeelt wel uw aandacht of de workload van heel het team kunnen ook niet ten volle benutten voor één ding.
Ja, want waar loopt het dan naartoe? Het is,
misschien hebben ze een idee als een soort Pokémon Go uiteindelijk te doen ook. Want waar dat je ook eigenlijk moest wandelen. Om je punten te verzamelen, denk ik, en Pokémon's te vangen ook. Want ze hebben dan ook die X of de Animus gelanceerd enkele maand geleden. Dus misschien komt dat ooit wel samen in één ecosysteem of één digitale ervaring.
Ja, daar zijn nu ook deze week, dacht ik, de 3D-files van gereleased. Ja. Dus kun je de 3D-file van je Animus downloaden en
dat is tof, maar uiteindelijk veel meerwaarde om dat te hebben is er nu ook niet. Denk ik.
Alleen zeker omdat er is zo geen overkoepelend geheel. Zo. Met die, in het begin zo, met die clones was dat wel cool, dan hebben ze dat ook gedaan. En dan tonen ze heel veel tutorials om om dat je eigen te maken. En dan waren er wel een paar...
Snapchat-filters en zo.
Ja, creators die dan zo een soort van virtuele influencer met hun kloon werden. Dan liggen er ook veel beloofd, omdat dan zou je misschien denken, ah ja, met Nike doen ze dan, hebben ze die verschillende schoenen, je kunt dan eigenlijk die verschillende assets beginnen laten aandoen. En, maar ja, dat is allemaal zo wat stilgevallen, dus ja, ben benieuwd waar het met Artifact naartoe gaat, want er waren geruchten dat ze in oktober gingen losscheuren van Nike, of dat Nike hun ging ditchen. Ja, het is nu november, dat is nog niet publiek gebeurd, of dat is nog niet over gecommuniceerd. Is het wel waar, is het niet waar? Maar ja, ofwel zijn ze veel aan het voorbereiden, gaan ze eventueel als er een nieuwe bullrun zou komen in NFT-land, zouden ze dan misschien veel dingen lanceren, maar nu is het een beetje een doods... Ja,
radio stilte. Nu en dan lossen ze een keer iets, maar niemand weet echt waar dat een Noordstar hangt.
Nee. Allee, het lijkt wel een beetje... Dat valt misschien wel een beetje zo het algemene sentiment in NFT-land. Samen. Er zijn veel projecten die zo soms zo eens een tekentje van leven geven. Want we zijn nog niet dood. Maar verder leeft er ook niet zoveel.
Misschien is het allemaal een slow rug.
Ja. Het is,
gewoon uitdoven tot op het einde.
Dus ja, ik ben benieuwd wat dat gaat leiden.
Ja, ik ook. Maar van Pokémon Go gesproken.
Ja. Inderdaad.
Pokémon lanceert nu ook een digital trading game.
Ja.
Weliswaar wel niet op on-chain.
Nee. Het is ook helaas nog niet beschikbaar in België. Ik heb het eens proberen
downloaden,
maar we kunnen het nog niet vinden in de App Store.
Geen nostalgie voor ons.
Nee, maar het is inderdaad Pocket TCG, Pocket Trading Game. Of trading card game. En je kunt virtuele Pokémon kaarten kopen, verzamelen. Ik denk dat je misschien ook kunt battlen of zo. En ze hebben natuurlijk wel, daar hebben we het al een paar afleveringen geleden over gehad, ze hebben al eens een patent of patenten ingediend voor NFT-toepassingen. Dit is eigenlijk een heel logische toepassing. Ja. Om dat binnenkort on-chain te doen, om dan eigenlijk alle voordelen van ermee te unlocken. Maar het is ook logisch om dat gewoon op dit moment eerst de use case te testen van werkt het, zitten er mensen op te wachten, gebruiken mensen het of niet. Dus ja.
We zien.
Wat ik wel interessant vind, is dat er zo rond Pokémon, dat ze... Er is eigenlijk heel veel interesse in het fysieke verzamelen ervan, hè, van de fysieke kaarten. Je hebt daar die Charizards en Pikachu's en zo in goede staat. Die worden voor duizenden of misschien zelfs soms miljoenen euro's verkocht. Je hebt daar ook al via Courtyard, is daar ook al een soort van tokenized versie van die kaarten en zo. Maar dat gaat dan eigenlijk altijd een soort van fysieke kaarten die dan on-chain worden gezet.
Ja.
Dus ik ben wel eens benieuwd hoe nu dat spel, als ze daar binnenkort een soort van datastatistieken van gaan geven, van wordt veel gebruikt, spenderen mensen er veel geld aan. Zeker die jongere generaties, hè, misschien als, net zoals die veel geld spenderen op Roblox en skins, vinden ze het misschien logischer om kaarten te kopen die ze op hun gsm kunnen beheren, in plaats van dat ze met zo'n boekje, zoals we al hadden met die plastiekjes en zo, met die fysieke kaarten, dat altijd mee te sleuren. Het is een beetje zoals uw post op LinkedIn met de iPod, de dingen was, hè, 10.000 songs in your pocket. In plaats van een Discman mee te sleuren met 10 cd's.
Maar ja, nog altijd, als het niet on-chain is, dan bezit je niet echt de kaarten dat je koopt. Hè.
Nee, dat is een belangrijke... Dat is een nuance waar wij wel wakker van liggen, maar... Roblox op Fortnite, die zal allemaal...
Inderdaad, ja. Het gebruik van de mensen zal niet veranderen dan. Allee. Het is gewoon het sentiment of de perceptie van wat dat je koopt dan.
Ja, inderdaad. En ik denk dat het eerst van testen van normale use cases op basis van normaal gedrag, dat een beetje de way to go is. En bijvoorbeeld, ik denk dat Coinbase dat nu ook gaat doen met Golden State Warriors.
Ja.
Ze gaan die eigenlijk, de NBA basketbalploeg, ze gaan die nu beginnen sponsoren. En ze willen eigenlijk, deel van die sponsorship is ook om samen met hun ja, over een soort van fan engagement experiences na te denken, die dan wel op een logische Web 2 manier, op een vriendelijke, Web 3 vriendelijke manier, zal het zo zeggen, mm-hmm, worden ondersteund dankzij de technologie van Coinbase met een Coinbase wallet en zo.
Ja. Ja, het zou logisch lijken dat die iets doen op de base chain ook, hè?
Ja, het gaat sowieso op de base chain zijn. Ze willen een consumer crypto chain worden. Mm-hmm. Samen met Abstract en van Pudgy Penguins. Dus ze hebben nu ook met de marathon in Melbourne dat ze bijvoorbeeld zo'n experimentje gedaan, dat mensen hun run konden, een soort van digitale medaille konden claimen. Mm-hmm. Met statistieken en zo van een soort van digitaal memorabilia. Mm-hmm. Dus ja, zo'n zaken zullen ze waarschijnlijk ook toevoegen.
Ja. Ja, interessant. Want alle die sportevenementen of die marathons en zo, dat zijn allemaal hun eigen aparte eilandjes in feite. Maar als je er dan op een base chain een collectible op loslaat, dan kun je eigenlijk met alle andere evenementen die er eventueel aangelinkt kunnen zijn, er wel iets op loslaten. Hè.
Ja, inderdaad.
Iedereen die een sub 3 uur marathon heeft gelopen of zo, kan bij een andere terecht om te starten. Of in de eerste wave te starten, bijvoorbeeld. Of zo'n dingen kunnen los van alle data sharing dan wel te doen.
Ja, inderdaad. En ook natuurlijk naar potentiële sponsors of potentiële partners van een event. Als je kunt aantonen dat je meer topatleten, heel goed getrainde deelnemers hebt, of misschien juist meer amateurs die eerst keer meedoen, bijvoorbeeld. Mm-hmm. Dat zijn allemaal interessante datapunten die nu plots meer open liggen en die niet meer in gesloten systemen zitten.
Ja, zeker.
De Cleveland Cavs, een andere basketbalploeg, gaan ook met zo'n We hebben drie loyalty systemen, dit keer op de Avalanche blockchain. Ze werken samen met een partij, ben nu de naam vergeten, die ook het loyalty programma van de Empire State Building doen. Daar ook een soort van loyalty programma op.
Ik ga je niet kunnen helpen, sorry.
En bij de Cleveland Cavs is het eigenlijk is het eerder een traditioneel loyalty programma. Dus de need voor Web3 kunt u daar misschien wel de vraag bij stellen. Mensen moeten hun creditcard koppelen en dan krijgen ze punten bij aankopen, bij partners of in de match zelf of zo. En dan die punten zijn dan on-chain. Dat is een beetje de samenvatting. Er zijn nog heel veel traditionele elementen in, heb ik indruk. Ja. Puur dan on-chain.
Nu, hoeft inderdaad niet per se een heel groot voordeel te hebben nog om Web3 te doen of blockchain te doen. Al is het gewoon dat je fundering legt voor de toekomst. Hè.
Ja, dat is waar.
Dus in dat opzicht wel een goede stap, denk ik.
Ja.
Want als hetzelfde werkt en het biedt meer voordelen, waarom zou je het niet doen?
Ja, natuurlijk, inderdaad. Meer voordelen, maar er zijn altijd natuurlijk afwegingen.
Ja, ja. Maar als je een sponsor hebt, natuurlijk.
Als je een sponsor hebt, is het wel handig meegenomen. En we blijven in de sportwereld, want ook de MLS lanceert een digitaal engagement platform. Ook blockchain-based, noemt MLS Quest. En dus het is eigenlijk, ze partneren met Suite. Suite is eigenlijk zo'n bekend platform, dat ook al verschillende, ik denk dat ze ook voor de NHL, het ijshockey.
En die hadden ook voor de Cleveland Cavaliers de Digital Locker Room gemaakt.
Ja, inderdaad.
Dus dat fans eigenlijk hun eigen locker room konden samenstellen met verzamelobjecten. Ja.
Dat was wel nog tof gedaan.
Ja, zeker.
En dus hier in die MLS Quest draait het eigenlijk ook om match highlights. Dus je kunt er verzamelen, een beetje zoals NBA Top Shots.
Mm-hmm.
Maar bij NBA Top Shots ging het meer om kopen. Hier kun je ze verzamelen en dan is er wel een secondary marketplace. Maar dus het instapmodel is gratis.
Okay.
En op basis van, dus kun je ze zowel online verzamelen als op fysieke locaties. Als je naar de match gaat bijvoorbeeld of dergelijke. En dan op basis van je activiteit, je verzameling, kun je dan bepaalde voordelen unlocken natuurlijk, zoals bepaalde merchandise, game tickets die je kunt krijgen, bepaalde experiences zoals VIP club access of zo. Of credits, kortingscodes of zo. Dus een beetje de traditionele gamma aan rewards die dan worden aangeboden. Waarbij ze mensen hun verzameling en hun engagement binnen het platform en met MLS. Dus ja,
okay.
Weer een interessante case die erbij komt. En
ja.
Heel makkelijk, kun je gewoon met je e-mailadres inloggen en alles wordt door Suite dan geregeld.
Ja. Ja, die drempels zijn echt wel minder en minder van toepassingen.
Ja, klopt.
Straks halen we nog een naam die Web3 native is. Maar...
Ja, inderdaad. Die dacht, die drempels dan die weghalen, dat doen we niet mee. We gaan een extra drempel toevoegen. Maar dat is een kleine teaser.
Ja, maar er is wel baby steps of er is progress.
Ja, inderdaad. Ja, nog progress is eigenlijk ook Zora. Hè?
Ja, waar we het denk ik vorige keer al over gehad hebben.
Ja. Dat van de on-chain Instagram.
Eigenlijk, kort gezegd, is het gewoon dat, ja. Waar ook de makers van alle content ook de makers blijven. En de volgers van die creators eigenlijk kunnen dan de post verzamelen door te minten on-chain. En wat is gebeurd met een van de mints van ZackXBT, Samuel?
Ja, ZackXBT, dat is een bekend crypto-Twitter-kanaal. Wat hij eigenlijk doet, is die probeert bepaalde scams of bepaalde onfrisse zaken
exploits of zo,
te achterhalen die op de blockchain gebeuren, omdat de blockchain is een publiek gegeven. Dus je kunt, als je een beetje slim bent met code en als je veel detectieve werk doet, kun je daar wel bepaalde netwerken of bepaalde dingen blootleggen.
Mm-hmm.
Dus dat is eigenlijk wat die ZEC XPT doet. Of denk ik bijvoorbeeld de bepaalde hacks van die Noord-Koreaanse hackerscollectief van Lazarus of zo, heeft hij helemaal kunnen achterhalen of wie dat was. En dus ja, die post ook op Zora natuurlijk. Die post ook op Zora. En had dan in augustus had hij een soort van schema dat hij van een bepaalde hack, van een bepaalde diefstal van 243 miljoen, had hij op Zora gepost als afbeelding. En dus ja, mensen konden dat dan verzamelen. In plaats van te liken, verzamelt je iets op Zora voor, ik denk dat dat dan een euro is of zo, of een paar 50 cent per...
Ja, denk misschien 60 cent of zo.
60 cent per mint. En dus plots, om een reden, begint die post van ZackXPT maanden nadien, dus nu een paar weken geleden, begint die heel populair te worden. Je kon die niet meer minten, maar die kan natuurlijk wel op de secondary market verhandeld worden. En plots was de waarde van die post, denk $1,000 of zo. Dus echt een enorme stijging, appreciatie van gewoon een social media post. En dan gaat de royalties gaan naar ZackXPT. Dus dat is wel het mooie van, als je goede content maakt en plots wordt die dan ook populair, kunnen zowel de mensen die in het begin steunen omdat ze fan zijn van u, er misschien ook bij door curatie eigenlijk geld verdienen als jij als creator.
Ja.
Dat is een beetje de use case van on-chain social.
Want het mintproces op Zora gaat eigenlijk als volgt, dat je 1111 mogelijke mints hebt. En vanaf wat dat bereikt is, eigenlijk die aantal mints, dan start er een countdown van een dag waarbij dat je nog kunt minten, maar daarna stopt de mint. En dan iedereen die eigenlijk gemint heeft, heeft hem, zo gezegd. En de rest kan gewoon op secondary nog verkocht worden. Dus je kunt niet eindeloos veel verzamelen van een creator. Nu nog niet, natuurlijk. Misschien komt dat wel in de toekomst, dat je daar veel meer van kunt verzamelen als er gigantische accounts of volgers zijn van een bepaalde account.
Ja.
Maar zo werkt het dus voorlopig. En als hij ontploft, dan inderdaad zijn de early adopters er wel bij.
Ja, inderdaad. En dus ja, het is zo een beetje een meme binnen de crypto-community, maar zo mint dan is beter dan of groter dan haakje dan like. Ja, dat is wel zo. Als je gewoon iets kunt collecten, kost voor u niet veel geld, maar voor de creator krijgt wel geld. En als het dan later om een of andere reden aanslaat, dan kan het u wel nog iets opleveren, omdat je die persoon snel hebt gevolgd, snel hebt geliked, snel hebt ontdekt.
Dat is eigenlijk allemaal met je curator, hè?
Ja, inderdaad. En we zien ook bepaalde atleten of bepaalde creators ook echt nu opkomen op die social media, die on-chain media, die daar specifiek voor kiezen. Zoals Naomi, een soort van aankomend atletiek talent uit Groot-Brittannië, die eigenlijk haar Road to LA, naar de volgende spelen, gaat documenteren op die nieuwe social media. Dus interessant om te zien hoe dat verder gaat. Hè.
Ja, zo kan het echt een nieuwe revenue model worden, hè. Voor die atleten dan, die meestal ook onafhankelijk zijn, of als je geen sponsorship hebt of zo, moeten naar alternatieve manieren van funding kijken. Daar kan Gilles, onze co-founder, alles van met zijn vrouw die ook atletiek doet. Het is soms niet makkelijk als opkomend talent of zo, of iemand die in een minder populaire sport of minder monetiseerbare sport actief is, dan zijn zo'n platformen wel ideaal.
Ja, inderdaad.
Dus ik ben benieuwd waar dat naartoe gaat. En je kunt ze zeker volgen op Afrochicks NFT. Op Twitter al sinds. En dan op Sora ook waarschijnlijk.
Ja. Misschien naar het overheidswezen overstappen dan. We hebben eigenlijk een internationaal use case en ook een Belgische use case van een overheidsgerelateerd bedrijf.
Van beide voor- en nadelen of pluspunten en minpunten.
Ja, inderdaad. We zullen in Argentinië beginnen.
Ja, dat is goed. Het is daar nu zomer zeker, hè? Of het wordt daar zomer.
Inderdaad. spiegelen ons. Hè. Dus,
Het zou daar goed zijn waarschijnlijk.
Ja, inderdaad.
Het is er ook goed in Buenos Aires. Als burger, denk ik.
Ja, inderdaad. Ze hebben dus... elke burger in Buenos Aires heeft nu eigenlijk een digitaal profiel, een digitaal paspoort eigenlijk. En dat digitaal paspoort is dan ook op de blockchain gemint, hè, dus, zodat de data van de personen blijft. En je zou nu denken, oei, dat is misschien slecht, want staat al je data ook op de blockchain? Het goede is dat ze eigenlijk samen met ZK-Sync, dat is een zero-knowledge protocol, het hebben gedaan. En dus eigenlijk al de data van de burgers wordt geanonimiseerd dankzij dat protocol, maar is wel publiek beschikbaar.
Mm-hmm.
Bijvoorbeeld, we hebben het hier al een paar keer gezegd, maar hoe die zero-knowledge protocollen werken, is dat bijvoorbeeld, stel dat Thomas zijn ID online is en hij wilt alcohol kopen, dan moeten we in de winkel weten, in België is hij 18 plus of niet. Dan, wat je hier zou doen, is je geeft je identiteitskaart eigenlijk af, waardoor de winkelier kan zien, hij is geboren, is hij ouder dan 18 of niet, maar hij ziet ook niet welke maand je bent geboren, welke datum, maar hij kan ook naar uw volledige naam kijken, uw geslacht, hij kan uw identiteitskaartnummer, geboorteplaats, hij krijgt eigenlijk heel veel informatie die hij totaal niet moet weten, want hij moet gewoon weten of je ouder bent dan 18 of niet.
Ja.
En wat die zero-knowledge technologie doet, is die gaat gewoon de vraag beantwoorden van, is hij ouder dan 18, ja of nee? Dankzij de blockchain, dat gaat hij uitlezen, dat gaat hij eigenlijk uw ID uitlezen. Mm-hmm. Dat zegt gewoon ja. Verder info wordt niet gegeven en blijft anoniem. En dus zo marcheert dat.
Ja.
En dus dat is een perfecte, logische, heel goede use case, omdat je nu eigenlijk, kunt je ID op veel plaatsen gebruiken zonder dat je zonder dat je privé data moet weggeven.
Merci voor het compliment. We zijn wel degelijk ouder dan 18 jaar.
Ik is al bij deze ook established.
Ja. Maar inderdaad, wat dat ook nog een bijkomend privacyvoordeel is voor burgers, de overheid kan niet meer zien wanneer dat je welke data allemaal gebruikt op welke plaatsen ook.
Ja.
Dus zo heb je echt wel volledige controle over je eigen data en beschermde die ook van wat dat je waar toont.
Ja, inderdaad. De data zit echt effectief bij u en niet meer bij een bepaalde overheid. Er zijn ook die digitale ID oplossingen in België, of daar zijn er toch mee bezig. Hoe noemt het nu weer?
It's me.
Nee, niet It's me, maar de...
De kluizen of zo, die digitale kluizen?
De datakluizen.
Ja,
op Web32 vorig jaar hadden we daar nog iemand voor uitgenodigd. De datapots, ja. Maar uiteindelijk zit dat bij de overheid en je kunt dat terug... Moet je ook niet te veel complot denken op dit moment. Onze overheid is wel te vertrouwen, maar je weet maar nooit. Bijvoorbeeld in Rusland of zo is het misschien niet zo handig om te weten. De overheid weet dat je man bent en tussen de 18 en 30, want dan zou je wel eens kunnen opgeroepen worden. Of, in bepaalde gevallen Als bepaalde politieke strekkingen aan de macht komen, dan is, zijn er bepaalde andere data ook die je misschien liever geheim wilt houden of voor de overheid. Dus in die zin is het nog, gewoon een heel goede oplossing, omdat je gewoon de data zelf kunt beheren, maar kunt ze wel eigenlijk heel, heel goed gebruiken in verschillende functies.
Ja, zeker. En dan nu een keer terug naar eigen land, om af te sluiten, zou ik zeggen.
Inderdaad.
Nou ja, Bpost. Of all places, of all government instellingen.
Ja.
Heeft dus digitale postzegels, of crypto-postzegels zelfs, gelanceerd. Met het platform CryptoStamp.
Ja.
Als we het zo bekijken, lijkt het alsof we terug in 2021 zitten, zou ik zeggen.
Inderdaad.
Omdat er... Ja, op de klassieke Web3 of native manier eigenlijk een NFT-drop gebeurt, waarbij dat je zelfs een MetaMask moet installeren volgens de stappen.
Ja, klopt.
En gekoppeld dan uw MetaMask en dan verzamelde zogezegd uw crypto-stamps in uw MetaMask wallet op de Polygon blockchain.
Dus... Ja, inderdaad. Het is een beetje een... Ze hebben het gedaan met CryptoStamp en die CryptoStamp heeft al voor de Nederlandse post denk twee collecties gelanceerd voor Luxemburgse en de Oostenrijkse post. Dus vandaar denk ik dat ze voor een partner hebben gekozen die dat al een paar keer heeft gedaan en die mee zit. Maar het is wel erg spijtig en een gemiste opportuniteit dat als ze dat dan toch beslissen strategisch, we willen dat eens testen, als ze dat dan niet met één als Belgisch bedrijf, Belgische partijen, zoals bijvoorbeeld een Venmo voor een wallet, gedaan. En dat ze ook geen strategische hulp hebben gezocht. Bijvoorbeeld, wij hebben ze met OG Studio zouden daar perfect in kunnen helpen. En er zijn er nog veel anderen, die kunnen niet per se ons hier naar voren duwen. Maar allee, het is heel, heel geeky, het is niet...
Er kon wel over nagedacht worden waarom dat je het doet en welke strategie dat erachter zit.
Ja, voilà, over de user journey is niet echt nagedacht. En ook, what's next? Hè? Er is niet echt een community gebeuren. Plus, je zou dan kunnen zeggen, het is dan puur voor te verzamelen of zo.
Mm-hmm.
Maar dan ook de afbeelding is dan ook niet echt iets iconisch Belgisch. Of waarom zou je nu een afbeelding van een draak willen? Wat heeft dat met België te maken? Het is ergens een gemiste kans, of je indruk.
Inderdaad. Nu... Ja, in elke postzegel zou er een NFC-chip zitten of zo, die dan eigenlijk waarbij dat je dan nu een digitale twin van je postzegel zou kunnen zien met de echten. Het is een toffe gimmick, maar daarvoor alleen mist het concept wel een diepgang en dan aan een breder verhaal, buiten dat je in de crypto-stamp world zogezegd dingen kunt verzamelen, van draken tot beren of zo. Het ziet er inderdaad een beetje geeky uit en, als ik het eerlijk mag zeggen, mijn gevoel ook niet topkwaliteit van ontwerp of zo. Dus ergens mist de kans, maar goed als experimenteren met digitale assets of met verzamelobjecten, dat zeker. Dat kunnen we alleen maar toejuichen natuurlijk. Maar de manier waarop of de strategie erachter kon zeker beter.
Ja, inderdaad.
Dus bij deze Bpost, ik zou zeggen, bel ons of stuur ons een gele briefkaart.
Exact. Dan kijken we er samen met veel plezier naar.
Yes. En bij deze denk ik dat we al kunnen afronden ook.
Ja. Is er nog een uitsmijter?
Uitsmijter? Goh. Nee, eigenlijk... Ik denk dat het al spannend genoeg gaat zijn om te zien wat alles zal geven op de markten of sentiment. Of wie dat misschien nu terug, nu dat sentiment beter is, terug in actie schiet als project of platform. Dat er misschien nieuwe ontwikkelingen gelanceerd gaan worden. Want dat is toch wel altijd een beetje een pijnpunt, dat er gekeken wordt naar een cyclus om sentiment in te schatten en dingen te lanceren die dan effectief attractie krijgen. Maar ik ben benieuwd wat er allemaal van nieuwe dingen zullen komen.
Ja, inderdaad. Ik heb misschien nog een kleine uitschieter.
Alright.
Heel interessant is de opgang van de AI agent coins, of de AI agents, samen met crypto. En daar zijn we de voorbije weken eigenlijk. Dat soort verkiezingen was daar even een hoosje van. En met Goat misschien als bekendste.
Ja.
Waarbij het verhaal, heel kort, het verhaal is eigenlijk een AI-agent, een autonoom Twitter-account gebaseerd op een LLM, Terminal of Truth, die op Twitter dus al ja, autonoom kan praten, theorieën zitten verspreiden, et cetera, et cetera. Een bepaald moment begon die over de gospel of the goats, een soort van vrij vulgaire meme. Maar die begon daar allemaal over te parafraseren en zo. Op een bepaald moment heeft iemand dan een goat token aangemaakt, dat gezegd van hier is een goat token, begon die bot daarover te tweeten, hebben ze eigenlijk heeft die bot gevraagd of hij een wallet mocht hebben, heeft de maker van die bot die een wallet gegeven, heeft mensen allemaal goat tokens ingestoken, begon die bot daar nog meer over te praten, en dus ja, plots werd er een AI token ontstaan, en is die goat token heel hard gestegen. Ja, een grappig verhaal, omdat eigenlijk ja, die token wordt eigenlijk gewoon geshield, populair gemaakt, viraal gemaakt door een AI agent die als enigste doel heeft om dat te doen. En dan is Coinbase er ook wel redelijk snel opgesprongen en hebben ze een soort van toolkit gelanceerd waarbij je in drie minuten je eigen AI-agent kunt lanceren die connectie heeft met de blockchain. Want er zijn nu ook al verschillende nieuwe projectjes waarbij er ook echt een wallet aan gekoppeld is. Want dat is niet met die goat, die heeft niet, of die Terminal of Truth, die heeft geen toegang tot de wallet. Mm-hmm. Dus ja, er staat daar op dat vlak nog heel veel te gebeuren. Het is super interessant. Ja. Zeker een nieuwe rabbit hole waar je wel eens een weekend in kunt verdwijnen.
Leven het internet.
Leven het internet, inderdaad. Voilà, en met deze wijze woorden sluiten we af. En zien we jullie, of horen we jullie nog de volgende keer met veel plezier.
Yes, ciao.